Een goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag vanmorgen stilstaan bij het onderwerp wat iedere gelovige vast in zijn leven, hetzij persoonlijk of van nabij, of misschien van iets verder weg meemaakt. En dat heeft te maken met lijden en het verdriet wat daarbij hoort. Dat is er in deze wereld en het komt ook onder de gelovigen, ik zeg helaas, voor. Soms vraag je je af, wat is de zin daarvan? Waardoor komt het eigenlijk? En de vraag dringt zich ook regelmatig aan mensen, en niet in de laatste plaats ook aan gelovigen op, van waarom eigenlijk? Waarom moet mij, of waarom moet ons dit overkomen? En deze vragen komen dan op je af als je er persoonlijk of van erbij mee te maken krijgt. En op de vraag van het waarom hebben wij ook niet altijd een antwoord. Het was ook Job die deze vragen aan God stelde. Het is soms moeilijk een antwoord te geven. In dat geval voelen wij ons dikwijls machteloos. Sta je soms met de mond vol tanden. Maar toch, als je de Bijbel erover onderzoekt, over dit onderwerp, dan krijg je wel een aantal aanwijzingen. Op alle vragen heb ik ook geen antwoord, dat kan ik eerlijk zeggen. Er zullen ook altijd vragen overblijven. Soms heb ik ook wel eens het idee, we moeten niet vragen waarom. Je kunt misschien beter vragen waartoe, maar ook daar krijg je soms niet een antwoord op. Maar we kunnen wel de schrift onderzoeken en eens kijken wat de Bijbel zegt over lijden. Dan komt het in verschillende vormen voor. Je hebt lijden omwille van het geloof in Christus. Dat aspect komt later nog eens aan de orde. Je hebt ook het lijden wat er sowieso in deze wereld om ons heen is. Wat je dagelijks op het nieuws ziet. Wat je eigenlijk elke dag mee geconfronteerd wordt. Van ver weg en dichtbij. En je hebt ook het lichamelijke lijden wat bij ziekte voorkomt. En dat aspect wil ik vanmorgen dan wat meer benadrukken. Het overkomt ons allemaal. Als je de Bijbel leest, dan kom je bijvoorbeeld in Prediker 12 tegen. Het laatste hoofdstuk, vers 1 tot 7, daar staat dan een beschrijving. Het is een mooie beschrijving van iets wat helemaal niet mooi is. Namelijk gewoon de aftakeling van ons lichaam. Vanmorgen was nog op het nieuws dat de oudste vrouw van Nederland, 115 jaar werd, die heeft haar lichaam, toen ze overleed in 2005, beschikbaar gesteld voor de medische wetenschap en heeft gezegd, daar kunnen ze misschien nog iets mee. Een oude vrouw, waarom werd ze zo oud? En ze hebben in ieder geval ontdekt dat zij bijzondere genen had. En dat is ook een van de dingen die je wel vaststelt, namelijk dat bepaalde ziekten reeds in de genen aanwezig zijn en dus soms erfelijk zijn. Daar kun je niks aan doen. Dat overkomt je dan. Wij hebben andere genen gekregen, laat ik dat voorop zeggen. Genen van de eeuwigheid. De genen van de Heer Jezus Christus. Zijn leven is in ons aardenvat uitgestort. En dat is niet meer aan het verderf onderhevig. Dat is eeuwig leven. Dat is een schat in een aardenvat die ons nooit meer ontnomen kan worden. En daar mag je de Heer dankbaar voor zijn. Want de weg die hij daartoe gegaan is, is dat hij zelf wel degelijk vlees en bloed deelachtig werd. Hij werd mens, zoals u en ik. Hij kwam in, zegt de schrift, gelijkheid des zondigen vleeses in Romeinen 8 vers 3, maar heeft niet gezondigd. Dat is het grote verschil tussen de Heer en ons. Hij had ook een andere vader. En daar begin ik dan ook maar te lezen, want in Romeinen 5 vinden we feitelijk de bron van deze dingen vermeld. Romeinen 5 vers 12. De oorsprong van het feit dat wij als mens sterfelijk zijn. In Romeinen 5 vers 12, daar staat daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. Alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welken allen gezondigd hebben. Dat wil zeggen dat door de overtreding van Adam, in dit geval gaat het daarover, de zonde in de wereld gekomen is en daarmee ook uiteindelijk de dood. Toen Adam zondigde, was hij niet meteen gestorven. Hij leefde nog 930 jaar, maar zijn sterfelijkheid werd daardoor wel bevorderd. Uiteindelijk is hij wel gestorven. En in Adam zijn alle mensen, omdat ze van hem afstammen, zondaren geworden. En dat leidt onverbiddelijk tot de dood uiteindelijk. Van nature is daar niet aan te ontkomen. Wij hebben wat de Bijbel noemt een sterfelijk lichaam, een zondig vlees. Men vindt het in Romeinen 8 vers 11, in 2 Korinthe 4 vers 10 en 11. Ik zoek het allemaal niet op. Maar vandaar ook dat wij als gelovigen meemaken een verouderingsproces, ziekte en uiteindelijk zelfs overlijden. Dat is de weg van de natuurlijke mens, omdat de zonde in ons woont. Wij zijn, zeggen we dan, behept met de theologische term, de erfzonde. Maar prijst God, de Heer Jezus is gekomen en heeft die vicieuze cirkel van geboorte, leven en sterven, want dat is de weg van de mens van nature, heeft hij doorbroken, omdat hij in deze wereld gekomen is en dwars door de dood heen, die hij heeft ondergaan voor allen, ook de macht van de zonde en daarmee ook de heerschappij van de dood heeft overwonnen. En ieder die in hem gelooft, krijgt deel aan dat opstandingsleven, dat nieuwe leven, wat hij dwars door de dood heen heeft tot stand gebracht. En dit is dus een beschrijving van de weg van ieder mens. En de Bijbel zegt dan ook in Prediker 12, gedenk de schepper in uw jongelingsjaren, in uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En die kwade dagen zijn de dagen dat je merkt dat het lichamelijk minder wordt. Romeinen 6 zegt in vers 7 het volgende, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent dat de dood de natuurlijke weg is tot de ontkoming aan de heerschappij van de zonde. Dat kan iedereen begrijpen. Als iemand overleden is, kan hij ook niet meer zondigen. Kan hij ook niet meer gestraft worden, want dat kan hij niet meer. Maar wat hij dan wel mist, is nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat krijg je door het geloof in Christus. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, zegt Johannes 3, vers 36. En dat is wat wij ontvangen hebben door geloof. Soms wordt dan meteen ook de vraag gesteld, is God dan verantwoordelijk voor de consequenties van de zonde? Want dat merk je heel vaak, als mensen tegenslagen in het leven tegenkomen, dan wijst men meteen op God. Waarom heeft hij er niks aan gedaan? Toen alles goed ging, hebben ze hem niet nodig gehad. Maar nu het misgaat, nu hebben ze opeens God nodig. Nou ja, ook dat is nog niet altijd waar. Maar wijzen ze wel vaak de oorzaak, de schuld, naar hem toe. Is dat zo? Adam zondigde. God heeft Adam geschapen. Zelfs als je er goed over nadenkt, heeft hij hem uit het stof der aarde geformeerd. Een grondstof van een eigenlijk al in zonde gevallen wereld, die door water geoordeeld werd volgens 2 Petrus 3, maar ook in 7 dagen weer hersteld werd. En als je heel scherp zegt, dus de grondstof was eigenlijk al niet volmaakt, waaruit Adam geformeerd was. Dus hij kon eigenlijk niet anders dan op een gegeven moment vallen in zonde. Dus God heeft dat gedaan, dus God is de schuldige. Als je het zo zegt, dan heb je maar een halve waarheid benadrukt. Want wie heeft eigenlijk nu de verantwoordelijkheid om verlost te worden van de macht van de zonde op zich genomen? Dat is God ook. Hij heeft namelijk de tweede Adam, de laatste Adam, de Heer Jezus, zijn enige geboren zoon, gezonden in deze wereld, om ons daarvan die macht van de zonde, die macht van de heerschappij van de dood, te kunnen verlossen. De Heer heeft er dus ook alles aan gedaan. Hij heeft ook zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde, zegt Romeinen 8 vers 3, gezonden opdat wij, die van nature er niet aan kunnen ontkomen, wij kunnen onszelf niet verlossen, redden, wel een weg en mogelijkheid tot verlossing zouden kunnen ontvangen. En dat is door de Heer Jezus tot stand gebracht. Daartoe heeft Hij geleden. Lees maar mee. Staat in de schrift, Hebreeën 9. Bijvoorbeeld, in onze plaats heeft Hij die weg die voor ons van natuur onmogelijk is, volbracht. Hebreeën 9, vers 26. Anders had Hij, de Heer Jezus, dikwijls moeten lijden van de grondlegging of nederwerping der wereld af. Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven, je ziet, dus er is niet aan te ontkomen van nature. En daarna komt het oordeel ook nog. Eenmaal word je voor Gods troon gezet en geoordeeld over je leven. Maar voor ons als gelovigen is zo dat wij niet meer veroordeeld kunnen worden. Want de Heer heeft de toorn Gods op zich genomen en wij zijn verlost van die toorn Gods. Wij kunnen alleen nog beoordeeld worden voor ons leven hier bij de rechterstoel van Christus. Maar je ziet dat de Heer eenmaal gekomen is om te lijden voor allen. De Bijbel zegt in 2 Korinther 5 vers 19 het zo, één is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. Voor God is de mensheid dood in zonden en in misdaden. En wat ze dus missen is dat leven wat blijft. Dat eeuwige leven. En dat heeft de Heer door zijn opstanding tot stand gebracht. Hij is degene waarvan de schrift zegt dat hij is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat betekent dat hij voor eeuwig en altijd de macht van de dood heeft ontroond en weggenomen. Daarom zegt de schrift ook in 2 Korinther 5, omdat dat waar is, God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden niet toerekenende, want hij rekende ze de Heer Jezus toe. En daarom staat er ook verderop de oproep aan de mens dat God ons bidt om met hem verzoend te worden. Want hoewel je dan van natuur in Gods ogen gestorven bent, dood en geen gemeenschap met hem hebt, je mist dus dat eeuwige leven wel. En als je daar in je aardse leven niet voor kiest, dan blijft dat ook zo. Dan ben je voor eeuwig gescheiden van God. En daarom de oproep, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, dat is de Heer Jezus, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is de weg die God tot stand gebracht heeft. Hij heeft dus wel degelijk de verantwoordelijkheid op zich genomen. En heeft de mens een weg geboden om voor eeuwig te kunnen leven. Bij Adam ging het mis. Hij kon eten van de boom des levens en eeuwig leven hebben. Het ging mis. De tweede Adam heeft het tot stand gebracht, dwars door de dood heen. En de vraag is dus eigenlijk voor ieder mens, heb je deel aan dat eeuwige leven? Dat is de enige weg om te ontkomen aan die vicieuze cirkel die het leven van ieder mens beheerst. Je wordt geboren, je groeit op, je staat in de bloei, in de kracht van je leven, je wordt ouder en alles wordt minder en uiteindelijk moet je je leven afleggen. Dan heeft de mens geen hoop, geen toekomst. Gelovigen wel. Romeinen 8 geeft ook nog licht op deze situatie. Romeinen 8 vanaf vers 20. Want het schepsel, of de schepping mag je het ook vertalen, als met opgestoken hoofden, zegt vers 19, verwacht de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel of de schepping is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het daaraan onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel, de schepping zelf, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Deze wereld, daar heerst dus de dienstbaarheid van het verderf in deze schepping. En het heerst dus ook in de schepselen die God gemaakt heeft. Maar deze schepping is ook zwanger. God heeft ook het zaad der wedergeboorte in deze schepping geplant. door de dood en opstanding van Christus. En deze wereld wordt uiteindelijk vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En meteen wordt het ook toegepast op de gelovigen in vers 23, daar staat: en niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eersteling, staat eigenlijk in het enkelvoud, de eersteling van de geest hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf en verwachten de zoonstelling, de aanstelling tot zoon, staat er letterlijk, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij hebben inderdaad volgens de schrift ook nog sterfelijk vlees, een zondig lichaam. Wij hebben te maken met zuchten. En het zuchten, dat heeft te maken met de zwakheid van ons lichaam. De constitutie van ons lichaam is dat het uiteindelijk aan het verderf zal worden overgegeven. Dat is geen prettige boodschap, maar er is wel een prettige boodschap, namelijk die van verlossing. Dat staat hier, de verlossing van ons lichaam, bij de zoonstelling. En daartoe heeft God ons als eerstelingen de geest gegeven, als een onderpand. Dat is door de wedergeboorte gekomen. En wat we dus in deze wereld zien is dat het verderf daarin woont. Een wereld waaraan je bijvoorbeeld als je naar de seizoenen kijkt, het gewoon telkens weer ziet herhalen. Een bekend verschijnsel, de herfst, alles valt weer van de bomen af. Het wordt kaal, dus een beeld van het afsterven. En dan is het in de winter als het ware dood en dan wordt het in de lente weer in de bloei. En dat betekent dat er dus nieuw leven komt en dan in de zomer is alles tot volle bloei gekomen. We zien het allemaal om ons heen. Voor ons is dat een feit dat het werk is van de wedergeboorte, van dood en opstanding. De mens in de wereld ziet dat gewoonlijk niet. Men is dus van nature niet in staat om te ontkomen aan deze vicieuze cirkel, tenzij men wederom geboren wordt, nieuw leven ontvangt. En dat leven is er door Christus gekomen. Die heeft namelijk de macht van de dood ontroond. En die heeft ook degene die zich bedient van het geweld des doods, dat is de duivel, ontroond. Dat staat in Hebreeën 2. Laten we dat maar even lezen. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloedsdeelachtig zijn, zo is hij, dan gaat het om de Heer Jezus, ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood, heen moet je er eigenlijk bij denken, want hij bleef niet in de dood, hij ging er dwars doorheen, teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Dat kenmerkt het leven van de natuurlijke mens. Vrees voor de dood. Het is toch nog wel degelijk de grootste vijand. De laatste vijand die ook overwonnen is door de Heer Jezus. En ze zijn aan de dienstbaarheid onderworpen. Aan de heerschappij van zonde en dood. Van nature. Maar de Heer is gekomen om daaraan een einde te maken. Om aan die heerschappij van de zonde een einde te maken. Zodat de schrift in Romeinen 6 zegt dat wij vrijgemaakt zijn van de heerschappij van de zonde. Waar wij van nature slaven, dienstknechten aan waren, daar heeft de Heer voor gezorgd dat wij nu dienstknechten der gerechtigheid kunnen worden. Neemt niet weg dat wij nog steeds dat sterfelijke vlees hebben. De Heer heeft ons nog geen ander lichaam gegeven. Wel beloofd. Dat vind ik dan ook zo mooi. Wij hebben vaak wensen, maar bij onze broeder en zuster hangt in de wc ook zo'n tegeltje. Daar staat: God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. En God heeft ons beloofd dat hij ons nieuw lichaam, nieuw leven gegeven heeft en dat hij daar ook een bekleding aan toekent in de toekomst, namelijk een eeuwig, geestelijk en zelfs verheerlijk lichaam. De Bijbel zegt dat wij gelijkvormig zullen worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Dit lichaam is nu nog een vernederd lichaam. Maar het zal anders zijn. Dat is hoop, dat is toekomst. En die belofte zal vervuld worden. Dan kun je God op zijn woord nemen. Christus heeft dus de macht van de dood overwonnen. Dus ook degene die zich van de macht van de dood bedient, heeft hij ontroond, de duivel. De Bijbel zegt dan ook in Openbaring 1 vers 18 van de Heer: ik leef Ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Daar heeft hij de heerschappij over verworven. Dus de dood heeft niet het laatste woord. En dus brengt de dood voor gelovigen ook geen definitieve scheiding. Nooit en ten nimmer. Het is iets waar je ongetwijfeld tegenop ziet. Het is iets waar je niet naar uitziet, maar wat ieder normaal gesproken overkomt. En dan is het zo goed om te weten dat de Heer ons beloften heeft gedaan. Laten we een paar versen lezen. Johannes 11, vers 25. De woorden die de Heer sprak in verband met de opwekking van Lazarus, waar de Heer ook over weende. Kortste zinnetje van de Bijbel. Jezus weende toen hij hoorde dat Lazarus gestorven was. Hoe zeggen sommige mensen dat je niet mag huilen? Natuurlijk. De Heer heeft ons zo gemaakt dat we dat ook zouden kunnen. Maar blijdschap is er aan de andere kant, want er staat in vers 25... Jezus zeide tot haar, tot Martha: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Zie je, dat is een belofte. Sterven, dat kan. Daar kunnen we soms niet aan ontkomen. Soms, het meeste niet. Er zijn maar weinige gelovigen die op het moment dat de Heer de opname laat plaatsvinden, nog levend overgebleven zijn en die veranderd zullen worden. Iedereen van ons hoopt daarbij te zijn. Maar de meeste christenen, sinds de opstanding van Christus, ze zijn ontslapen. Zijn ze dan verloren? Natuurlijk niet. Waar zijn ze dan? Bij de Heer natuurlijk. Zullen we nog lezen. Johannes 8 zegt het ook. Laat ik even hier verder lezen. Er staat in vers 26. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Er staat niet, zal niet sterven. Er staat, zal niet sterven in de eeuwigheid. Het is nooit definitief. Het is nooit voor altijd. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem, ja heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zonen Gods, die in de wereld komen zou. En die beide titels, de Christus en de Zonen Gods, bepalen ons juist bij de opgestane Heer. Hij werd tot Heer en tot Christus gesteld, zegt Handelingen 2, deze Jezus die gij gekruisigd hebt, die heeft God tot Heer en tot Christus gemaakt. Dus door zijn opstanding. En hij is tot Zoon van God gesteld, zegt Romeinen 1, vers 4, ook door de dood te overwinnen, door de opstanding der doden. En daar zit dus inderdaad ons geloof in. Ons geloof overwint de wereld. Wat geloven wij dan? Dat Jezus is de Zoon van God. De opgestane, de eersteling van een nieuwe schepping. En als je in hem gelooft, heb je daar deel aan. Het is nooit definitief. Johannes 8 zegt het ook in vers 51. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord bewaart zal hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Als iemand dan als gelovige ontslaapt, want dat is het Bijbelse woord er eigenlijk voor. Soms wordt gestorven genoemd. Die gestorven zijn in Christus, in Jezus. 1 Thessalonicenzen 4 staat het. Maar vaak wordt het woord ontslapen gebruikt. En dat is op zich wel mooi, want slapen is normaal een proces dat je in de rust bent en dan word je weer wakker. En in dit verband, als je ontslapen bent, betekent het dat er toch weer opstanding zal zijn. En in die tussentijd ben je al bij de Heer. Als iemand gelooft in de Heer, als iemand zijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Wat zien we dan wel als iemand ontslaapt? Als we onze ogen dan hier sluiten en elders anders openen, waar zijn we dan? Laten we eens lezen. Sommigen zeggen dat je naar de dood gaat, het dodenrijk. Nee hoor, gelovigen van de gemeente komen daar nooit in te nimmer. Matthäus 16, leest u maar mee. Matthäus 16, vers 18 is het. Dat zegt de Heer Jezus tegen Petrus. En ik zeg u ook, zegt vers 18, dat gij zijt Petrus. En op deze Petra wijst eigenlijk de Heer naar zichzelf toe. Deze is een aanwijzend vormwoord. Petra is het woord wat 1 Korinthe 10 vers 4 voorkomt. En dat is het woord waar staat op deze steenrots. En de steenrots was Christus, zegt de schrift daar. Dus Matthäus 16 vers 18 zegt: en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Het is de eerste keer dat het woord voor gemeente voorkomt in het Nieuwe Testament. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Hel, Hades, dodenrijk, kunnen de gemeente niet overweldigen. Dan gaan we naar Filippenzen 1, vers 23. Vanaf vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is gewin. Ja, voor de gelovigen is dat gewin. Voor de nabestaanden is het vaak verlies, gemis. Maar voor de gelovigen is het gewin. Een betere plek is er niet. Dat is wat Paulus hier zegt. Het leven is mijn Christus. Zolang ik leef, zal ik de Heer volgen en dienen. Hem centraal. En het sterven is voor mij winst. Het brengt me juist dichter bij de Heer. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, letterlijk staat het, dat is vrucht voor mij van het werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Paulus bleef nog een tijdje, blijkt hierna, om ten behoeve van de andere gelovigen dienstbaar te zijn tot eer van God. Om hun geloof te bouwen. Maar hij zegt wel: ik word van deze twee dingen gedrongen. Ik heb het verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat zegt dus al waar je naartoe gaat. Christus is aan de rechterhand Gods gezeten. Daar is hij. En daar zullen wij bij het ontslapen dus ook zijn. Van de week was er een dankdienst gisteren van een zuster van onze broeder Jan, die overleden is aan de gevolgen van MS. Ook zij heeft haar lichaam beschikbaar gesteld voor de medische wetenschap. Heeft meer dan 23 jaar lang aan die ziekte geleden en is uiteindelijk bezweken aan de gevolgen daarvan. En op een rouwadvertentie stond het volgende. Op het vlies boven stond erop: Berne op Ierde om te bloeien in de hemel. Geboren op aarde om in de hemel te bloeien. Maar dat geldt alleen voor gelovigen. Want ieder mens wordt geboren op aarde. En als je in die tussentijd niet gekozen hebt voor de Heer, dan zul je niet bloeien in de hemel. Maar voor een gelovig is dat troost. Ach, wees maar eerlijk, we hangen toch allemaal aan het leven. Niemand van ons heeft haast, als we eerlijk zijn. Zolang het nog goed gaat, willen we graag hier blijven. Scheiden doet altijd lijden. Hoe dan ook. Het verdriet is altijd groot. Maar wij hebben hoop. En die hoop heeft de natuurlijke mens niet. Lees maar mee. We gaan naar 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 8 staat. Ik moet al even in vers 6 beginnen. Wij hebben dan altijd goede moed, zegt Paulus. Altijd hebben wij goede moed. En weten, zekerheid dus, dat weten wij, dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heer. Kijk eens hoe scherp je het zegt. Zolang wij nog in dit lichaam wonen, hoewel we gezet zijn met Christus in de hemel, dat zegt de schrift elders ook, daarom gaan we er ook naartoe, is het zo dat wij feitelijk nog uitwonen bij de Heer vandaan. Hij die gekomen is om naar het huis des vaders te gaan, zegt Johannes 14, en daar die plaats te bereiden voor een ieder die in hem gelooft. Dat heeft hij gedaan. Dus voor iedere gelovige is daar plaats bereid. En hier staat: we hebben dus altijd goede moed, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat is het kenmerk van heel ons leven. Wij zien het nog niet, maar wij geloven wat de schriften zegt en het zal aan ons vervuld worden. Want God kun je op zijn woord nemen. Hij is waarachtig. En dan vers 8. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Ziet u wel, daar zullen we dus zijn. Daar is ons domicilie nu reeds. En daar zullen we dus ook met de Heer zijn. Bij Hem in te wonen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, dan had ik het u gezegd, zei de Heer Jezus. En ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik weder en zal u tot me nemen. En Hij heeft ons al tot zich genomen door de Heilige Geest aan ons te geven. Heeft Hij ons met Christus gezet in de hemel. Alleen lichamelijk zijn we er nog niet. We hebben dus hoop voor de toekomst. We zullen altijd met de Heere zijn. Deze schepping waarin we leven is op zich onvolkomen. Het is een gebroken wereld. En wat mens nodig heeft is dat men aan een nieuwe schepping deel krijgt. Wij zijn in Christus reeds een nieuw schepsel geworden, zegt 2 Korinthe 5. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. En dat maakt ons tot vreugdevolle christenen. Want wij hebben hoop voor de toekomst. Ons geloof overwint de wereld, omdat we feitelijk deel uitmaken van die nieuwe schepping. Die nieuwe wereld, zelfs nog hoger, want we hebben zelfs deel aan de derde hemel, waar Christus is. En het lijden wat er in de wereld is, ook het lichamelijke lijden, dat zou eigenlijk de natuurlijke mens, het is niet de gelovige, maar de natuurlijke mens moeten doen realiseren dat het leven op aarde maar beperkt en tijdelijk is. En velen weten dat ook en zeggen dan van, laat ons dan maar eten en drinken en spelen, want morgen sterven wij. Laat hem maar lol maken, want leven is al zo kort. Maar dat is niet het doel van het leven van de mens. God heeft de mens geschapen om hem te dienen. En wij kunnen dat als gelovigen doen. Je zou eigenlijk moeten ontdekken dat door het lijden heen, wat je om je heen ziet en de dood, dat het leven eigenlijk maar kort is, relatief gezien. Is het maar tijdelijk. Het aardse bestaan is vergankelijk. En de dood is onvermijdelijk. En dan kom je op een begraafplaats en daar staat een memento mori. Dat betekent gedenk te sterven. Want jij behoort nog tot de nabestaanden. Je loopt achter de stoet waar vooraan het lichaam van de overledene wordt naar de plaats, de laatste rustplaats gebracht. Dat zijn de momenten dat je nog een keer nadenkt over de zin van het leven wellicht. En dan zou bij voorbaat ook de blijde boodschap van het evangelie klinken. Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Laten we eens naar Psalm 90 gaan. In Psalm 90, het gebed van Mozes, de man Gods, staat in vers 10. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Dan kijk je gewoon naar de aardse kant van het leven. Want in zichzelf heeft het geen uitkomst, geen uitzicht. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Zo zwart-wit staat het hier van de natuurlijke mens. Je leeft, je wordt misschien 80, misschien tegenwoordig nog iets ouder. Maar dan is het een keer afgelopen. Elders staat, kortstondig is ons leven gelijk het gras. Dat wordt afgemaaid. Maar de psalmist, hier Mozes, kent de andere kant ook. Dat staat in vers 12. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Hoe krijg je nou een wijs hart? Als je wijs wil worden, wie moet je dan zijn? Bij de wijsheid Gods. En dat is Christus. Wat Mozes hier tot ieder zegt is, overweeg eens de tijd die je hebt. Besteed je die alleen voor jezelf? Of wil je een wijs hart bekomen? Kom je tot geloof in Christus die de wijsheid Gods is en die je leven kan vervullen, nu al, zodat je een doel en inhoud in je leven krijgt en dat je daarmee naar de wil van God gaat leven? De tijd die je nog overig hebt in het vlees, of kies die andere kant. Dat je leeft en geniet van het leven en dan is het voorbij en er blijft niets van over. Prediker zegt het nog zwart-witter. Het is geen opwekkend boek om te lezen hoor, Prediker. Maar dat was ook een wijze man die het schreef, Salomo. En hij zegt even zwart-wit, alles onder de zon is ijdelheid in zichzelf. Want je moet namelijk een relatie hebben met degene die boven de zon woont. En zo besluit dan feitelijk ook Prediker 12. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Wij tellen onze dagen, nou misschien niet dag bij dag, hoewel we aan de agenda leven soms. Morgen dit, overmorgen dat. We vergelijken elkaars agenda soms als we verschillende afspraken hebben. Hoe vaak zijn we niet aan de tijd gebonden? En toch zegt het Nieuwe Testament in bijvoorbeeld de Colossensebrief dat wij zouden de bekwame tijd uitkopen. Of in Efeze 5, de tijd uitkopen terwijl de dagen boos zijn. Deze wereld legt al zo'n groot beslag op je vaak. Benut je tijd. Zoveel mogelijk in dienst van de Heer, wordt tegen de gelovigen gezegd. Naar de mogelijkheden die ieder persoonlijk heeft. Want dat zal namelijk ook beloond worden in de toekomst bij de rechterstoel van Christus. Het lijden wat in de wereld hier is, dat zou eigenlijk de mens moeten leiden tot een zoektocht naar iemand die je kan verlossen van dat vicieuze proces waar je niet aan kunt ontkomen. En daartoe klinkt het evangelie. Soms willen mensen in de ellende nog wel eens tot God roepen, om uitkomst bidden. Dikwijls alleen om hun nood te lenigen. Maar als iemand oprecht bidt, zal de Heer hem of haar op een of andere wijze op de weg ter verlossing wijzen. Aan de andere kant moet je ook niet rekenen dat God een God is. Onze God is geen God die je kunt manipuleren of die je kunt misbruiken. Het is een rechtvaardige God. En hij weet wat in de harten van de mens is. En als iemand vanuit een situatie van lijden oprecht tot God bidt, dan hoort hij. Maar het gebed van een goddeloze is voor de Heer een gruwel. Wat we dus vaststellen is, om te ontkomen aan dat proces van lijden, wat uiteindelijk leidt tot de dood, wat van nature in de wereld is, is dat je wedergeboren moet worden. Dat je nieuw leven moet hebben. Dat je aan de tijdelijkheid van het leven kunt ontkomen door opnieuw geboren te worden. Dat zegt de Heer Jezus ook. Gijlieden moet wederom geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet zien. Je moet wederom geboren staat, geboren worden uit water en geest, om het koninkrijk God te kunnen binnengaan. Dat hebben wij allen gedaan. En dat betekent dat wij vanaf dat moment een schat hebben in een aarden vat. Dat staat in 2 Korinthe 4. Dat wil ik ook even met u lezen. 2 Korinthe 4, vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes van God en niet uit ons. En in de context van deze versen wordt die schat nog nader beschreven. In vers 6 hiervoor staat dat God licht in onze harten heeft geschenen. En dat bedoeld is tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dus je kunt die schat omschrijven als het licht. En dat is feitelijk ook de Heer die het licht is. En als je doorleest in vers 10, dan staat er altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Dan is die schat dus eigenlijk het leven van Jezus. Ja, je zou haast verwachten het leven van Christus, de opgewekte. Maar omdat het toch in ons lichaam is, wordt de naam Jezus genoemd. Vers 11. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Het heeft te maken met lijden en verdrukking, wat ook ons omwille van het geloof kan overkomen. En dan staat hij vanzelf, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is dus tijdens ons leven al. Dat wil zeggen dat Christus in ons leven nu al meer gestalte krijgt. En wat wij dus als schat hebben ontvangen, is het leven van de opgestane Heer. In een aardenvat, als beeld van ons lichaam. Een aardenvat uit de aarde aards was Adam. En wij zijn van nature afstammelingen van Adam. Een schat is in dat vat weggelegd. En die schat blijft. Het aardevat, dat kan verdwijnen. Soms zeggen we wel eens met een spreekwoord, de kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Ook mede ontleend aan Prediker 12. Ons aardenvat, hoe lang het meegaat weten we niet. Maar voor ons als gelovigen is het zo dat wij dat vat beschikbaar stellen voor de Here. Dat wij ons vat zouden bezitten in heiligmaking en eer, zegt 1 Thessalonicenzen 4. Als we iets verder lezen, staat in vers 16 van 2 Korinthe 4. Daarom vertragen wij niet, Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dan heb je de twee kanten. De uitwendige mens, dat is dat aardenvat. Dat is dat lichaam, wat feitelijk maar een tent is. Zo spreekt Petrus er ook over. Hij zegt in de brief die hij schrijft dat de aflegging van zijn tabernakel nabij was. Dat betekent dat hij wist dat hij spoedig zou sterven. En wat deed hij gedurende de tijd die hij nog had? De gelovigen wijzen op de Heer Jezus Christus. Bij herhaling. Want dat is het enige wat ons houvast en troost en kracht en eeuwige zekerheid geeft. De uitwendige mens wordt langzamerhand verdorven. We kunnen dat proces misschien een beetje tegenhouden door netjes te leven, door gezond te leven. Natuurlijk zouden we doen. Op je voeding te letten, wat mensen dan vaak zeggen. Zeker waarheid in terug te vinden. Maar het wordt toch uiteindelijk verdorven. Nochtans wordt die inwendige, die schat, dagelijks vernieuwd. Als we tenminste dat woord tot ons nemen. Dan krijgt Christus in ons gestalte meer en meer. En daarmee zijn liefde, de kenmerken van onze heiland, worden in ons tot ontplooiing gebracht. De inwendige is het nieuwe leven. Soms zegt men wel eens, ik ga mijn inwendige mens even versterken, een broodje eten of zo. Dat is in de wereld wel zo, maar dat is bijbels gezien niet zo. De inwendige mens, dat is de geest, het nieuwe leven. En die wordt versterkt. Daar bidt Paulus ook voor in de Efezebrief, dat God ons door zijn geest versterken zal in onze inwendige mens. Vers 17, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Als je het zwart-wit beschouwt, is het de tijd van het afbreken, het verderven worden van de uitwendige mens, is feitelijk maar een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. In het licht van de eeuwigheid is het maar kort. En er staat bij dat het ons een gans zeer eeuwig uitnemend gewicht der heerlijkheid geeft. Wordt heel nadrukkelijk uitgelegd. Een gans, zeer, uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Vijf woorden worden maar liefst gebruikt om die heerlijkheid die wij ontvangen te benadrukken. Romeinen 8 zegt het zo, dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen, of niet te waarderen is tegen, de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En daar zie je dan nog maar uit. Die heerlijkheid die ons wacht, die de Heer ons beloofd heeft. Die zoveel beloften die er in Christus zijn, die zijn toch in hem ja en amen. Dus daar kun je op bouwen. Dat geeft je hoop. Juist ook in de laatste dagen van je leven wellicht. Dat geeft je troost en eeuwige zekerheid. De inwendige mens wordt dag in dag uit vernieuwd. In de Colossensebrief heet dat de nieuwe mens. Die dagelijks vernieuwd wordt. Staat en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Colossenzen 3 vers 10. Dat is het eeuwige leven. Dat is Christus in ons. Vers 18 zegt, terwijl wij niet aanmerken op de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En het is maar goed dat we dat nieuwe leven niet kunnen zien, want dan zou het prompt tijdelijk zijn. Het is in ons verborgen als een schat. En dat is eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van, dat wil zeggen vanuit God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. En wat hier staat is dat wij, als het ware in een tent wonen, een tabernakel, een aardshuis. Het wordt vergeleken met een tabernakel, een tent, een tijdelijke woning dus. En die wordt afgebroken langzamerhand, uiteindelijk wordt die afgelegd. Maar dan hebben we nochtans een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemel. Dat staat er tegenover. Dat is dus de zekerheid die je ook hebt, dat je van de Heer een ander lichaam zult ontvangen. Een huis tegenover een tabernakel is dat dus in die verhouding steviger en blijvend. Want er staat bij, het is eeuwig en het is ook in de hemel. En ook in deze zuchten wij, hebben we zo straks nog in Romeinen 8 gelezen, dat wij nog steeds zuchten in dit lichaam. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, we zuchten nog steeds, heeft te maken met de zwakke omstandigheden van ons lichaam. En verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. En dan zie je dus dat we wel een andere woonsteden zullen ontvangen. Dit woonsteden komt ook nog maar één keer voor, verder in de Bijbel, dat is in Judas. En dan wordt het gesproken over engelen die hun woonsteden verlaten hebben. Die zijn geestelijk lichaam verlaten hebben en in die dagen van Noach ingingen tot de dochteren der mensen. Het gaat dus om een geestelijk lichaam, het lichaam zoals de engelen hebben. En wij zullen ook als de engelen zijn, zegt in Lucas Evangelie bijvoorbeeld. En wij zullen zelfs hoger dan de engelen zijn, want we hebben in Christus een hogere positie. Maar dit is wel de hoop die wij hebben gekregen. Hoewel ons lichaam afgebroken wordt, het aardse huis, hebben we toch een gebouw uit God, niet met handen gemaakt, dat wil zeggen niet van deze wereld. Die uitdrukking niet met handen gemaakt komt ook nog in Hebreeën 9 voor. Die wil ik toch wel even lezen, die is misschien wel duidelijk erbij aan te halen. Daar staat hij in het verband van de tabernakel die wel met handen gemaakt werd, tegenover de meerdere en volmaaktere tabernakel die in de hemel is. Die is niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, niet van deze wereld. Maar Christus staat in Hebreeën 9 vers 11, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, je kunt het ook vertalen, niet van deze schepping, niet van deze wereld. Dus van de wereld daarboven, van de derde hemel. Mozes moest toch de tabernakel maken na het voorbeeld wat hij had gezien op de berg. Dat staat ook verderop, dat de Heer in de hemel zelf is binnengegaan. Daar is het een afbeelding van. En dus niet met handen gemaakt, niet van deze schepping. Dat wil zeggen dat dat lichaam wat wij ontvangen, dat huis, dat eeuwig huis in de hemel, dat dat dus niet van deze wereld is en dus niet vergankelijk, maar bij God vandaan komt. Hij heeft het gemaakt en hij zal het ons geven. En die woonsteden die uit de hemel is, daar worden we mee overkleed. Als het sterfelijke van het leven wordt verslonden, zegt de schrift hier. Ja, wij kunnen dus samengevat niet ontkomen aan lichamelijk lijden. Ook gelovigen niet. Het lijden is dikwijls hetzelfde. Als een ongelovige ziek wordt en een gelovige, ze ondergaan zelf allebei, ik noem maar wat, dezelfde chemokuren. Dat verschil is er niet. Maar er is wel een ander heel groot verschil. Wat de ongelovige niet heeft, hebben wij wel. Dat wil zeggen, wij hebben hoop, wij hebben troost, we hebben steun, we hebben kracht die we van de Heer krijgen om het te dragen. En dat heeft de ongelovige niet. Die heeft geen hoop, die heeft geen uitzicht. Nog 2 maanden, dan is het voorbij. En wat blijft er over? Niets. Het uitzicht van de gelovige is, dan ben ik bij de Heer. Het beste komt nog, zei Paulus. Dat is zeer ver het beste. Het geeft ons een hoop en een eeuwige toekomst bij de Heer. En de ongelovige staat er alleen voor. Dat is waar. Het lijden, heeft iemand wel eens gezegd, is als het ware een trap die je naar de diepte, maar ook naar de hoogte kan brengen. Voor de ongelovige is het een trap naar de diepte, want die wordt er vaak door verbitterd. En de gelovige leert er door te vluchten aan Gods vaderhart en wordt gedragen door de steun die de Heer geeft. De Heer leidt met ons mede. Laten we dat niet vergeten. Zegt de Bijbel ook. Hebreeënbrief, ik nog even naartoe. We hoeven het niet alleen te dragen. Hebreeën 4, vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Ze kan het juist wel. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat is wat de Heer ons voorhoudt. Toegaan tot de troon der genade, waar Hij nu is gezeten aan de rechterhand Gods. Om barmhartigheid van Hem te ontvangen en genade te vinden, om geholpen te worden. Hij geeft ons hulp en troost. De Heer leidt met ons mede. En daarnaast kunnen we ook als gelovigen medelijden betonen. Ik moet eerlijk zeggen dat we dat allemaal misschien moeten leren. Als iemand ernstig ziek is, hoe moeilijk is het om naar zo iemand toe te gaan? Velen doen het niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wordt vaak de voorganger, de oudste, die het dan moet doen. En toch zegt de schrift in 1 Korinthe 12, indien één lid lijdt, lijden al de leden mede. Het is gewoon een simpel voorbeeld. U slaat met een hamer op uw duim, dan doet het vooral hier zeer, daar doet het het meeste pijn. Maar je hebt soms heel je armen last van. Je teen misschien het minste, want die is het verste weg. Maar juist degene die nabij zitten bij de plaats van de wond, die zouden op dat punt dus kunnen leren om medelijden te betonen. Hoe doe je dat? Dat zijn simpele dingen, hè? Iedereen weet dat wel. Je kunt een kaart sturen, je kunt bidden voor de broeder of zuster, je kunt contact met hem of haar opnemen via de telefoon, per e-mail. Je kunt op bezoek gaan, je kunt een attentie sturen, ik noem maar wat dingen die u allemaal misschien wel weet. Ik weet het, het is moeilijk. Ik heb er regelmatig mee te maken. Ik weet soms ook niet wat ik moet zeggen. Het enige wat ik dan moet doen is zeggen, Heere, u weet het wel. Soms is het bezoek alleen al genoeg. Hoef je niks te zeggen. Het feit dat je komt is vaak al een bewijs van je medeleven. Zodat de zieke merkt dat hij er niet alleen voor staat. Juist in verdrietige omstandigheden heb je naast de steun van de Heer, want die heb je altijd, zeker als je er een beroep op doet, ook het medeleven van je broeders en zusters nodig. Zullen we danken. We zeggen u dank, Heer, dat we uw woord mochten openen. En we danken u, Heer, dat u in alle omstandigheden erbij bent. Dat u weet wat we nodig hebben. Dat u ons kracht geeft en troost voor elke dag. Want zonder u kunnen we niet. We danken u dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon der genade. Om barmhartigheid van u te ontvangen. En genade. En om geholpen te worden te bekwame tijd, wanneer dat nodig is. Dank u wel, Heer, dat u ons nooit in de steek laat. Dat u ons uitzicht hebt gegeven. Ook in omstandigheden van verdriet, van lijden. U bent degene die zelf geleden hebt voor heel de wereld. U kunt als geen ander medelijden. Dank u wel, Heer, dat we dan ook altijd op u kunnen bouwen. U geeft wat we nodig hebben, troost en hoop en uitzicht voor de toekomst. U bent met ons in dit leven hier, omdat we op u vertrouwen. En u geeft ons heerlijkheid en hoop voor de toekomst. Dank u wel, Heer, dat we ook als gelovigen met elkaar mogen optrekken en beschouwen mogen dat we leden van datzelfde lichaam zijn. Zo dadelijk zullen we daar weer van eten en drinken, van die tekenen die u ons hebt nagelaten. We staan dan stil bij u in de eerste plaats. Maar ook omdat we leden van elkander zijn. We danken u, Heer, dat u zo wilt zijn met degenen die u nu in deze dagen zo nodig hebben. Onze broeder en zuster De Haan. We danken u, Heer, dat u haar ook nabij bent. Dat ze weet in wiens hand ze veilig is. We bidden u om troost en steun en ook in deze moeilijke dagen voor ook broeder Wiert. Dagen waarin je merkt dat het afscheid gaat komen, dat zwaar zal vallen. Heer, u bent ook zijn kracht, zijn hoop. Dank u wel dat u hen draagt door deze dagen heen. We danken u voor de anderen die ook in deze omstandigheden van ziekte zich bevinden, of op oudere leeftijd, dat zij inderdaad hun hoop en troost altijd bij u mogen vinden. Want u bent onze hoge priester die voor ons bidt en pleit.
die heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dank u wel dat we zo in voor- en tegenspoed op u kunnen rekenen. En dat u ons verder ook bekwaamt om ook elkander te bemoedigen, te wijzen op u. Want wat zouden we zijn als wij u niet hadden? Dan zouden we hopeloos zijn. Zoals vele mensen die vaak hetzelfde overkomt, maar geen hoop, geen uitzicht hebben. We weten, Heer, dat we naar u zullen gaan, eenmaal. En dat voor ons dat eigenlijk het beste is wat ons kan overkomen. Met Christus te zijn is zeer verre het beste. Heer, geeft u ons allen en zij die in het bijzonder het nodig hebben, die nabijheid en steun in deze dagen. We vragen u dat uit genade en om Christus wil. Amen.